Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Femke Schuddebeurs en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Weet u in het bijzonder welkom als u vandaag te gast bent. En we groeten van deze plek ook de mensen die op een andere manier deze dienst met ons meeluisteren. De voorganger vandaag is onze eigen wijkpredikant Richard Sali. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Hans Jutte op orgel en door onze Jeruzalemkerkband. Er is vandaag kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. En we zingen vandaag als intochtslied Psalm 62, vers 1 en 5. En namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst toe.
Worden we stil tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw blijft. Van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid. En die het werk dat zijn hand begonnen is, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Aan het begin van deze dienst horen we woorden van Jezus die ons uitnodigt. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, tegen ons: ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Laten we God die goed is loven met woorden die we zingen, die we bidden. Eerst zingen we met elkaar God de lof toe met de woorden van Psalm 103 en daarvan het eerste en het tweede vers. En daarna zingen we twee liederen uit de bundel Opwekking onder begeleiding van de band.
MUZIEK
hebben net met elkaar gezongen hoe goed God voor ons is, dat Hij voor ons zorgt, hoe Hij ons vrijheid geeft. En we gaan nu naar de geboden van God luisteren in een vraagvorm. Vragen die niet bedoeld zijn om jezelf te gaan beschuldigen, maar vragen die bedoeld zijn om te ontdekken waar je kunt groeien in toewijding aan God. En daarna zingen, bidden wij een gebed van vergeving en vernieuwing. In zijn geboden vraagt God aan ons: ben ik echt de belangrijkste voor jou? Elke dag van je leven. God vraagt: laat jij zien wie ik ben. En vereer je mij zoals ik graag wil. En wijs je ook anderen daarin de goede weg. God vraagt: is mijn naam jou zoveel waard dat je ervoor wilt opkomen? Ook tegenover anderen. God vraagt: reserveer je ruimte en tijd voor mij als momenten van rust, momenten van vrijheid, vrede en vieren. God vraagt: erken je de verhoudingen waarin ik je geplaatst heb? Bijvoorbeeld als kinderen en ouders naar elkaar toe. God vraagt: gun je je naasten hun plek in het leven? En zoek je echt het goede voor hen? God vraagt: ga jij zuiver om met liefde, trouw, relaties, seksualiteit? God vraagt: respecteer je het bezit van je naaste? Kun je tevreden zijn met wat je van mij ontvangt? God vraagt: ben jij zuiver en oprecht in wat je tegen en over je naaste zegt? God vraagt: vertrouw je mij in mijn zorg voor jou? En is jouw hart echt mijn woonplaats? Laten we bidden. God van vriendelijkheid en liefde, kom dichter bij ons wanneer wij dichter bij u proberen te komen. Vergeef ons onze dwaalwegen, onze verkeerde woorden en daden. Woon in onze harten, woon in onze gedachten, woon in onze woorden. Vorm ons zo dat we gaan lijken op uw Zoon Jezus Christus. Help ons door uw geest stil te worden tot u. Zegen de kinderen en de leiding van de crèche en de kindernevendienst. Zegen onze broers en zussen thuis of ergens anders, die zich verbonden met ons weten en wij met hen. Dat alles zal zijn tot eer van uw grote naam. Amen. Zingen wij een lied van toewijding. De kinderen die naar de kindernevendienst toe gaan. Ik wil vragen of jullie even naar voren willen komen. Goedemorgen, fijn dat jullie allemaal zijn. Ik heb dit plankje meegenomen omdat ik het een beetje bot vond om het meteen in de piano te gaan doen. Maar het gaat vanmorgen bij jullie in de kindernevendienst, gaat het onder andere over sterk zijn, over kracht. En nou vroeg ik me af wie er van jullie zo sterk is dat hij met zijn vinger of met zijn nagel een gaatje kan maken in dit plankje. Is er vast wel iemand die dat wil proberen? Ja? Probeer eens. Kijk, blij dat je nagel niet scheurt. Lukt het?
Nee.
Nee, hè? Nou, je ziet iemand anders die zegt van ja, maar ik ben natuurlijk veel sterker dan Maartje. Dus mij gaat dat wel lukken. Nou, dit is wel een methode hoe je het doet. Alleen dan denk ik dat je over 100 jaar nog bezig bent. Maar zo zou het wel kunnen. Met een heel klein beetje, heel lang. Maar ja, je nagel gaat er ook een beetje kapot van, hè? Je hebt ook heel vaak lange nagels. Je nagels groeien heel snel, dat is dan wel voordelig. Maar ik ga toch proberen het op een andere manier te doen. Mag ik hem even terug? Kijk, ik heb het thuis ook geprobeerd, maar mij lukt het dus ook niet. Dus ik ben wel 2 keer zo lang als jullie. En misschien 1,5 keer zo sterk. Maar mij lukt het ook niet. Dus ik heb iets meegenomen waar het wel mee lukt. En dan snappen jullie ook meteen waarom ik het niet op de piano wilde doen. Ik heb een boormachine bij me. En voor de kosten, het zaagsel ruim ik zo meteen zelf op. Want kijk, ik heb hier een boor bij me. En wat mij dus met mijn vinger niet lukt, let me goed op. Kijk, dat lukt met die boor heel makkelijk. Precies. En nou kwam ik er vanmorgen ook nog eens achter, want ik was eigenlijk een beetje bang van, gaat het wel lukken? Want ik had de accu van mijn boor niet eens goed opgeladen. Dus hij doet het nog niet eens echt op zijn allerhardst. Nou, waarom ik jullie dit vertel, wat jullie en ik dus niet in ons eentje kunnen, namelijk een gaatje maken in dit plankje, kunnen we wel als we een boor hebben die kracht geeft om dat te doen wat we graag willen. Maar dan moet je die boor dus wel bij je hebben en dan moet je hem dus ook wel gebruiken. En daar gaat het vanmorgen ook over in de kindernevendienst. Want er is iemand die heeft van God heel veel kracht gekregen, maar die vergeet dat soms nog wel eens. En dan gebeuren er hele domme dingen.
Ik weet niet.
Ja? Nou, dankjewel, want over hem gaat het vanmorgen precies. Nou, voordat jullie naar die verhalen gaan luisteren, gaan we eerst met elkaar zingen over God die ons kracht geeft. En jij kent hem ook, super. We gaan een lied zingen.
Thank you.
De wereld om ons heen verandert in een ongelooflijk snel tempo en op een ongekende schaal. Ik denk dat je veilig kunt stellen dat er in de afgelopen 50 jaar meer veranderd is in de manier waarop wij leven dan in vele honderden jaren daarvoor. En op dit ogenblik gaan de ontwikkelingen zo hard dat mijn kinderen veranderingen zullen meemaken waarvan experts van nu op dit moment nog geen enkel vermoeden hebben dat ze zullen gaan plaatsvinden. En in al die veranderingen hebben we niet alleen maar te maken met sneller of beter of meer. Maar die veranderingen die hebben te maken met een hele fundamentele manier van veranderen. Iemand heeft ergens geschreven: wij hebben niet te maken met een tijdperk van verandering, maar wij hebben te maken met een verandering van tijdperk. Dat gevoel kan je ook bekruipen als het over de kerk gaat. Ook in de kerk zijn veranderingen gaande. Zoals te doen gebruikelijk minder snel dan in de wereld om ons heen, maar toch. En ook van de kerk zou wel eens waar kunnen zijn dat de manier waarop wij kerk zijn in de komende 50 jaar zo drastisch gaat veranderen dat we ons nu eigenlijk nog weinig voorstelling van kunnen maken hoe dat eruit gaat zien. Al die veranderingen brengen een hoop onzekerheid en ook wel angst met zich mee. En de enige manier waarop wij als kerk onbevangen en vrij in al die veranderingen kunnen gaan staan en bewegen, is door radicaal gelijkvormig te worden en te blijven aan Jezus Christus. En een kerk die Jezus Christus weerspiegelt, zal volgens de Britse bisschop Stephen Croft te herkennen zijn aan drie kenmerken. Een kerk die meebeweegt in het ritme van Gods koninkrijk is een kerk die contemplatief is, die moedig is en die met ontferming bewogen is. En in de komende weken wil ik met jullie bij die drie grondwoorden stilstaan. En vanmorgen staan we bij dat eerste woord stil, contemplatief. En als u geen flauw benul hebt wat het eigenlijk is, geen probleem, het zal je duidelijk worden. En om daarvan iets op het spoor te komen, lezen we vanmorgen het eerste hoofdstuk van de Colossensebrief. Nou bent u gewend om na de schriftlezing een lied te zingen. Vanmorgen doen we dat niet. Ik wil je vragen om na de schriftlezing, of om tijdens de schriftlezing, te luisteren of er een woord is of een zin die om een of andere reden in het bijzonder aanspreekt. Als het gaat over leven in een tijd van verandering. Is er iets dat de Heilige Geest vanmorgen aan jou heel persoonlijk wil duidelijk maken door deze schriftlezing? En daarom zijn we na de lezing een paar minuten stil, zodat je de woorden die jou zijn opgevallen in stilte kunt overdenken. Mag ik je uitnodigen?
We gaan lezen Colossense 1, vers 1 tot 23. Van Paulus, door Gods wil, apostel van Christus Jezus, en van ons broeder Timotheus. Aan de heiligen in Colosse, gelovigen, broeders en zusters, die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief hebt. Omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. Ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker, Epaphras, die zich als trouwdienaar van Christus voor u inzet heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u spreekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare is Hij, is eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van hem vervreemd en was u hem al in het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar, gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.
gemeente van Christus, willen wij als kerk vruchtbaar kunnen zijn in deze tijd, dan zullen we een contemplatieve kerk moeten zijn. Wat is dat, contemplatief? Nou ja, het wil zeggen dat wij in staat zijn om zelf in stilte bij God te zijn. Dat wij stil aanwezig kunnen zijn in Gods aanwezigheid. Dat we daar ook meer gericht op zullen zijn. Gods aanwezigheid in deze wereld. Dat we stil en met aandacht aanwezig zijn. Dat is al een opgave op zich. Het viel me van de week nog op toen we catechisatie hadden. En ik zie hoe onze jongeren binnenkomen lopen. En hoe we dan met elkaar als groep echt tijd nodig hebben om echt aanwezig te zijn bij wat we gaan doen, om daarop gericht te raken. En wat voor catechisatie geldt, geldt net zo goed voor vergaderingen met volwassenen. We komen druk pratend binnen. We tikken nog de laatste appjes weg. En je merkt eigenlijk pas als er bijvoorbeeld geopend wordt met schriftlezing en gebed, pas wanneer dat gebeurt, merk je hoe onrustig je van binnen nog bent. En door allerlei dingen word je ook steeds weer afgeleid. Onderzoekers zijn tot ontdekking gekomen dat het zo'n 8 minuten duurt voordat we echt geconcentreerd aan iets kunnen werken. En dat het 15 tot 25 minuten duurt voordat we op de top van onze concentratie zitten. Elke keer wanneer jij naar je telefoon kijkt om een appje te lezen of een Insta-bericht te liken, haalt dat je dus uit je concentratie. En ben je dus weer 8 minuten bezig om geconcentreerd te raken. Kan je nagaan wat er gebeurt wanneer je dus om de 5 minuten je telefoon checkt. En het kan niet anders of door die gebrekkige concentratie komt er automatisch ook iets van oppervlakkigheid in ons leven. Om onze aandacht te trekken gebruiken reclamemakers slogans die ons meteen moeten pakken. Ook daar is een hele wetenschap op gebaseerd dat een reclamemaker heeft echt een paar seconden waarin die op een emotionele manier je aandacht moet te trekken. Lukt dat de reclamemaker niet, dan is de rest van de boodschap verspilde moeite. En iedereen die wel eens uitgenodigd is voor een talkshow, ik gelukkig niet, die moet en die daar wil overleven, die zal zich moeten bekwamen in de kunst van de soundbites. Als je in een talkshow begint met ten eerste, kun je er een lelijk woord op zeggen dat je nooit toekomt aan een ten tweede. Wij leven in een ongelooflijke haastige tijd, vol snelheid en onrust. En zeker wij die in de stad wonen merken dat. Ik bedoel, Amsterdam is natuurlijk New York niet. Maar ook dit is een stad die nooit slaapt. En veel van de bewoners van deze stad hebben daar ook last van. Misschien ken je het zelf wel. Dat je 's avonds zo moe bent als een hond. En dat je weet dat het veel verstandiger is om naar bed te gaan. Maar dat je geest nog zo onrustig is dat je er maar niet toe komt om naar je bed te gaan. En al het scrollen en swipen houdt die onrust alleen maar in stand. Toen ik een paar maanden geleden met iemand sprak en de vraag stelde, wat moet ik weten over deze stad? Toen zei hij tegen mij, in deze stad komt je ziel niet tot rust. En daarom plant deze persoon bewust 3 momenten in het jaar waarop hij niet in de stad is, maar ergens op het platteland. Nou, daar heeft contemplatie mee te maken. Dat we bewust zijn van de onrust om ons heen en in onszelf, en dat we bewust tijd en ruimte vrijmaken, echt afbakenen om stil te worden. En dan niet zomaar stil, maar stil tot God. Misschien is dat je in de loop van de weken wel eens opgevallen, dat ik dat altijd aan het begin van de dienst zeg. Laten we stil worden tot God. Dat zinnetje heb ik niet zelf bedacht. Ik heb dat gehoord in Utrecht van een dominee die voor mij belangrijk geworden is. En ik vind het een belangrijk zinnetje. Omdat het aangeeft dat we niet zomaar in het luchtledige stil zitten te zijn, maar dat ons stil zijn een richting mag hebben. Stil zijn tot God. Stil zijn om iets van God te ontdekken, om iets van God te ontvangen. Om zomaar in zijn aanwezigheid te zijn. Ook Paulus leefde niet zozeer in een tijdperk van veranderingen, maar in een veranderend tijdperk. En in die ongelooflijk snel veranderende wereld mag Paulus meewerken aan het begin van de christelijke kerk. Overal zijn kerkjes aan het ontstaan. En dat zijn kleine groepjes kwetsbare christenen in een oceaan van religie en levensbeschouwing. En hoe zullen die kleine gemeenschapjes, die getalsmatig helemaal niks voorstellen, nu vruchtbaar zijn in zo'n wereld? Daar gaan de brieven van Paulus over, over die vraag. En dan is het opvallend dat Paulus deze brief begint met dankbaarheid. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft. En dat is niet alleen hier in het begin, maar die dankbaarheid die komt op cruciale momenten in deze brief nog een paar keer terug. En dit is niet alleen in deze brief, maar in meerdere brieven van Paulus speelt dankbaarheid een heel belangrijke rol. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want Paulus schrijft aan mensen die zich in best ingewikkelde omstandigheden vinden. Mensen worden soms vervolgd vanwege hun geloof. Het is niet makkelijk om in die tijd christen te zijn of ervoor uit te komen. En voor Paulus is het al helemaal niet makkelijk, want vermoedelijk zit hij tijdens het schrijven van deze brief in de gevangenis vanwege zijn geloof in Jezus Christus. Paulus heeft dus genoeg reden om zich zorgen te maken. Maar Paulus begint met dankbaarheid. Je dankbaarheid uitspreken. In het Grieks staat daar het woordje eucharisteo. Daar zit het woordje charis in. En dat heeft zowel de klank van genade als de klank van vreugde, blijdschap. En zoals je wellicht weet, in de katholieke traditie wordt het heiligavondmaal eucharistie genoemd. Dankzegging. En dat heeft ook meteen een hele diepe zin, want dat laat ons zien wat dankbaar leven eigenlijk is. Namelijk dat je met lege handen ergens binnen komt wandelen. En dat die lege handen van jou zomaar gevuld worden met brood en wijn. En dat jij het alleen maar hoeft aan te pakken. Dankbaar leven heeft te maken met de ontdekking dat er een geest is die zo ongelooflijk veel kracht heeft en zoveel gaven uit te delen heeft. En dat hij dat zo aan je wil geven wanneer jij je er eenvoudigweg voor openstelt. En we weten dat toch ook uit het gewone alledaagse leven, dat de mooiste dingen in ons leven zijn niet de dingen die we zelf voor elkaar gebokst hebben, maar dat zijn de dingen die we ontvangen. Paulus is dankbaar vanwege alles wat hij God ziet doen in deze wereld, in de mensen om hem heen. En als hij denkt aan die piepkleine gemeente daar in Colosse, dan ziet hij in die mensen de enorme kracht van de geest aan het werk. En dan is hij dankbaar voor wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. Ook voor deze mensen die Jezus nog helemaal niet kende. Dat hij vrede voor hen heeft mogelijk gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat de tijd waarin Paulus leeft een tijd is van enorme decadentie. Een tijd van enorm verval waar de instituten aan het afbrokkelen waren. Teloorgang. Er is genoeg om je zorgen over te maken en pessimistisch over te zijn. Maar Paulus staat heel anders in de wereld. Paulus is een dankbaar mens, omdat hij gericht is op het evangelie, het goede nieuws van God, dat zich als een lopend vuurtje door de wereld verspreidt, dat overal in de wereld vrucht draagt en groeit, zegt Paulus. En daar is hij dankbaar voor. Paulus weet dus van een diep geheim. Paulus heeft weet van Jezus die ons vullen wil met zijn leven. Zoals het brood onze maag vult en de wijn ons hart vrolijk maakt. Kun je ook wel aan toe zijn aan een beetje vrolijkheid. Ongemerkt kan je leven iets chagrijnigs krijgen. Omdat er gewoon zoveel moed. Omdat er zoveel pijn is. Omdat er zoveel is om je zorgen over te maken. En dat is er ook echt allemaal. Maar Paulus zet er iets naast. Hij zegt, ja, maar er is ook het geheim van Gods liefde. Het geheim dat wij ons bestaan niet hoeven te rechtvaardigen. Wij hoeven ons bestaan tegenover God niet te verdedigen. Wij hoeven niet te werken tot we erbij neervallen. We hoeven niet elke dag, elke minuut van de dag productief te zijn. En zelfs niet elke dag productief te zijn. Nee, we mogen stil worden. Om te ontdekken wat God ons geven wil. En volgens mij is dat ook een van de belangrijke dingen van gemeente zijn vandaag. Dat dit de plek is waar we ons oefenen in dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat de schepping ons geeft. Dankbaar voor de mensen om ons heen. Dankbaar voor de dingen die we bezitten en gebruiken kunnen. Dankbaar voor onze familie en vrienden. Dankbaar voor je plek hier in de gemeente. Welke reden heb jij vanmorgen om dankbaar te zijn? Het tweede dat Paulus doet, is dat hij voor de gemeente bidt. En de kern daarvan vind je in vers 9. Paulus zegt daar, daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we gehoord hebben dat u in Christus gelooft. En we vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dat is de kern van het gebed van Paulus voor deze gemeente. Dat ze Gods wil ten volle zullen leren kennen. Letterlijk staat er dat deze gemeente vervuld zal worden met de kennis van Gods wil. Waar ben jij eigenlijk vol van? Waar vul je zo door de week je hoofd en je hart mee? Paulus bidt dat we vervuld zullen zijn van de kennis van Gods wil. Omdat dat de enige manier is waarop we als kerk vruchtbaar kunnen zijn in deze wereld. Als ik los van God naar de wereld om me heen kijk, het heeft ongetwijfeld met mijn karakter te maken, maar dan kan ik alleen maar heel somber worden. En als ik los van God naar de kerk kijk, dan word ik nog veel somberder. En dan is er ook ongelooflijk veel om me zorgen over te maken. Maar daar hoor je Paulus allemaal geen voorbeden over doen. Paulus bidt dat ik vervuld zal worden met de kennis van Gods wil. Met de kennis van God, de God die werkt in deze wereld. De God waarvan Paulus zegt dat hij het is die ons redt uit de macht van de duisternis. Die ons verlossing brengt, die ons vrijmaakt. En die ons vergeving geeft voor onze schuld. En Paulus zegt, als je nou van die kennis vervuld bent, vervuld raakt, dan kan het niet anders of dan ga je groeien. Dan zul je vrucht dragen, dan zal je kennis van God gaan groeien. En dan krijg je ook kracht om het vol te houden wanneer je leven moeilijk is. En dan zal je leven gestempeld zijn door dankbaarheid. Dus daar zit voor ons als gemeente ook een enorm belangrijke aanwijzing. Willen wij vrucht dragen hier in Amsterdam? Willen we groeien in kennis van God? Willen we krachtig blijven, ook wanneer het tegen zit? Willen we een dankbare gemeente zijn? Dan zullen wij steeds weer vervuld moeten worden met de kennis van Gods wil. En nou ben ik iemand die nogal veel in zijn hoofd zit. Dus ik denk bij kennis automatisch aan feiten erin proppen. Nog eens een boek lezen. En dat heeft een zeker nut. Maar kennen in de Bijbel is nooit alleen maar feitenkennis. En jullie weten dat in het, misschien weet je het niet, maar in het Oude Testament is het woord voor kennen ook het woord waarmee je aanduidt dat man en vrouw de liefde met elkaar bedrijven. En als het gaat over het kennen van God, dan gaat het dus over een hele intieme verhouding. Niet alleen maar over dingetjes weten, maar over nabijheid ervaren. Dat ik in de omgang met God vertrouwd met hem word. En dat ik dus ook door ga krijgen waar God op gericht is. Als God mij uit de duisternis redt en deze wereld uit de duisternis trekt, dan heeft God dus iets met licht te maken. Als God deze wereld verlost, dan heeft God dus iets met vrijheid te maken. Met verzoening. Met heel worden. En als ik Gods wil leer kennen, dan kom ik tot de ontdekking dat ik leef in een universum waarin God met zijn liefde en zijn trouw aan het werk is. Als ik Gods wil ontdek, ontdek ik dat ik in het meest veilige universum leef dat denkbaar is. En ergens is dat een krankzinnige uitspraak. Maar voor het geloof is het waar. Dit heelal waarin God werkt is de meest veilige plek waar je kunt zijn, omdat God er werkt. En ik hoef alleen nog maar te ontdekken waar God in het bijzonder aan het werk is en dan mee gaan bewegen. Misschien zijn er gebieden in jouw leven waarvan jij zegt, daar zou ik graag Gods wil beter in leren kennen. Naast een dankgebed, naast een gebed om vervuld te worden met de kennis van God, ja, dan breekt Paulus uit in een lofzang op Jezus Christus. Die versen 15 tot en met 22. En het zou zo waard zijn om die woorden gewoon eens een tijdje met je mee te nemen. En ik was blij dat ik het vanmorgen zelf niet hoefde voor te lezen, want het is best ingewikkeld wat Paulus daar allemaal zegt en de woorden die buitelen over elkaar heen. En zelfs al begrijp je wat die zegt, dan begrijp je nog niet eens precies wat Paulus daar nou mee bedoelt. Maar toch ook al begrijp je niet alles direct wat Paulus zegt, het zou je toch hopelijk wel opgevallen zijn dat Paulus Jezus helemaal in het centrum zet. En dat om Jezus heen dat woordje alles meerdere keren terugkomt. Alles. En dat is ook heel typerend en samenvattend voor wat Paulus wil zeggen. Dat alles in Jezus Christus zijn oorsprong vindt en dat alles in Jezus Christus ook zijn bestemming vindt. En dat zijn geen woorden die je zomaar even kunt begrijpen zoals je een wiskundige formule kunt begrijpen. Nee, dat alles in Jezus zijn oorsprong vindt en dat alles in Jezus zijn bestemming vindt, Dat is een mysterie waarin je langzaam moet doordringen. Door vaak en veel bij Jezus in de buurt te zijn. Ik luisterde pas naar een muziekstuk, een symfonie die ik denk ik inmiddels, volgens iTunes heb ik hem inmiddels 120 keer beluisterd. Maar ik heb ook nog een heel leven voor iTunes, dus het is nog veel vaker. En het bijzondere van die muziek is, die zit zo geniaal in elkaar, dat ik er elke keer weer iets nieuws in hoor. En eigenlijk is dat waar Paulus ons vanmorgen toe uitnodigt. Ga nou eens met aandacht kijken naar wie Jezus is. En je raakt niet uitgekeken, je zult elke keer weer iets nieuws ontdekken. Jezus is niet alleen maar een fantastische leraar met wandtegeltjeswijsheden. Jezus is niet alleen maar die lieve, aardige reisgenoot die een aai over de bol geeft als het moeilijk is. Jezus is zo oneindig veel meer dan de platte beelden die wij soms van hem maken. Wij denken zo vaak te klein en te beperkt van Jezus. Ik hoorde een jongen uit groep 8 die zich een keer afvroeg, als Jezus nu zou leven, zou hij dan eigenlijk iets begrijpen van computers? Als Jezus nu zou leven, zou hij dan iets van kwantumveldentheorie begrijpen? Is Jezus de persoon aan wie wij onze complexe wereld en ons complexe leven durven toe te vertrouwen? Paulus zegt, Jezus is degene in wie alles zijn samenhang vindt. Durf jij het aan om met de fragmenten van je leven bij hem om samenhang te vragen? Paulus zingt over de alomvattendheid van Jezus. En ik durf wel de stelling aan dat die intieme omgang met Jezus de reden is waarom Paulus als apostel zoveel vrucht gedragen heeft. En dat is in al die eeuwen niet veranderd. Willen wij als gemeente vruchtbaar zijn in deze wereld, dan is het omdat we ingaan op de uitnodiging van Jezus die zegt, ik ben de wijnstok. Jullie zijn de rank. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij vrucht dragen. En dat is een contemplatieve kerk. Waar we ruimte maken om in stilte bij God, bij Jezus te zijn. Een plek waar we uitgenodigd worden om het vele los te laten. In het vertrouwen dat God ons vasthoudt. Dat deze kerk een plek van gebed zal zijn. Waar het af en toe stil is. Waar we brood en wijn krijgen. Waar we op adem komen. Omdat Jezus er is. En als Jezus er is, ook vanmorgen, en hij is er. Wat zou jij vanmorgen wat tegen hem willen zeggen? Wat zou je hem willen vragen? Hij nodigt je uit. Ik ben de wijnstok. Jullie zijn de ranken. Als je in mij blijft en ik in jou, zul je veel vrucht dragen. Amen.
Dan heb ik voor u een aantal mededelingen. Het mooie boeket dat hier in de kerk staat is vandaag voor mevrouw Im van Dijken. Zij viert morgen haar verjaardag en wij willen haar graag met dit boeket feliciteren en haar een mooie, vrolijke dag toewensen. Dan willen we graag zo voorbeden doen. En we willen danken voor Danielle Raalte en haar man Stefan en haar zoontje Marcus. Zij hebben een zoon gekregen, Abel. En ze zijn heel erg blij en dankbaar en wij ook met hen. Er is ook een verdrietig bericht in hun gezin, want ook afgelopen week heeft de moeder van Danielle gehoord dat zij borstkanker heeft. En we zullen het gezin voor deze dingen meenemen in onze gebeden. Daarnaast willen we ook bidden voor Bas van der Graaf en Gerdien, zijn vrouw. Hij moet de komende tijd rust houden. Aanstaande donderdag wordt hij gekatheteriseerd. En dat is een ingreep die ook vervelend is. We zullen Bas en Gerdien ook meenemen in onze voorbeden. U bent na afloop van deze dienst van harte uitgenodigd om gebed en een zegen te ontvangen voor uzelf of voor anderen bij het gebedsteam dat hier straks voor in de kerk zal staan. Laten we voorgaan in gebed.
Vader in de hemel, u gaat met een ieder van ons uw eigen weg. U spreekt tot ons, door anderen, door dingen, door de stilte. Uw stem is zacht. We verstaan hem vaak nauwelijks. Maar uw stem is ook volhardend. En daarom prijzen wij u. Wij prijzen u, Jezus Christus, om uw trouw. Om uw vriendelijke ogen. Om uw milde gebaren. Om uw uitnodiging dicht bij u te blijven. Wij prijzen u, Jezus Christus, dat in u onze toekomst en de toekomst van deze wereld veilig is. Wij prijzen u, Heer Jezus Christus, dat in uw naam eenmaal recht en vrede werkelijkheid zullen worden. Wij richten ons op u. En hoor ons als wij in de stille momenten van de week die voor ons ligt tot u komen met onze dankbaarheid. Hoor ons wanneer we in de stille momenten vragen om vervuld te worden met de kennis van Gods wil. En hoor ons in de stille momenten wanneer we tegen u zeggen wie u voor ons bent. Wij bidden u voor deze wereld. Wij bidden u voor al die landen waar mensen zuchten onder wreedheid en onderdrukking. We bidden u voor al die mensen die geen bestaan hebben door armoede en honger. We bidden u voor al die mensen die worden buitengesloten om wie ze zijn of hoe ze zijn. Heer, ontferm u. Wij bidden u voor allen die tot op de dag van vandaag lijden onder de verschrikkelijke gevolgen van de Holocaust. Wij zeggen nooit meer Auschwitz. Maar zonder uw geest van liefde en ontferming kunnen we dat niet waarmaken. Geef daarom vrede, Heer. Ontferm u.
Heer, bedank u voor mevrouw Im van Dijken. Dank u voor het afgelopen jaar. En dank u dat ze morgen haar nieuwe levensjaar mag vieren. We vragen u om haar te zegenen met uw goedheid en trouw. En met uw liefdevolle aanwezigheid. We danken u ook voor de geboorte van Abel, zoon van Danielle en Stefan, broertje van Marcus. Het is iedere keer opnieuw een groot wonder als een kind het levenslicht ziet. Dank u dat alles goed is gegaan. We bidden u ook voor het verdrietige bericht dat bij de moeder van Danielle borstkanker is geconstateerd. We vragen u, wees hen nabij in hun zorgen. Heer, ontferm u over hen.
We bidden u voor Bas en Gerdine en hun gezin, dat ze in hun kwetsbaarheid rust bij u mogen blijven vinden. U laat ons weten dat ons leven in uw hand is. Laat dat dan ook het diepe vertrouwen van ons hart zijn, waarmee we verder kunnen gaan. Hoor ons wanneer we in de stilte namen noemen van mensen die ons dierbaar zijn. Over wie we ons zorgen maken. Of die ons vervullen met vreugde. In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dank je. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven en daarna zingen we ons slotlied. En dat is een bewerking van de 146e psalm. Een loflied op God die omziet naar wie zijn hulp nodig hebben. We zingen daarvan het eerste en het zevende vers. Ga nu of later heen in vrede. Verhef je hart tot God en ontvang zijn zegen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.